Say it.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het eerste vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Tweede vers van Psalm 65 zingen wij nadat wij ons gesteld hebben voor de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekend en zeggend: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij samen de Heere vragen om een zegen over deze dienst en om de opening, de zegen over de opening van zijn woord. Heere, u brengt ons samen rondom uw geopend woord. En dat is een genade van u. Dat betekent dat u ons de afgelopen week, zoals we hier zitten en staan, bewaard en gespaard hebt. En dat is uw genade. Daar mogen wij u in erkennen. Heer, wij mogen uw goedheid zien in zoveel dingen in ons leven, dat we elke dag eten hebben en drinken en dat u een huis geeft. Er zijn zoveel mensen die dat allemaal niet hebben. Dat u ons een inkomen hebt gegeven, groot of misschien wel heel klein, maar toch dat wij kunnen leven. Heer, wij danken u voor zoveel zorg en goedheid van uw kant. En wij krijgen ook uw woord. En Heer, u laat opnieuw het woord verkondigen, ook vanmorgen. Heer, waar het overal op deze wereld rondgaat en rondzingt, maar waar er ook zoveel plekken zijn waar dat woord tegengewerkt wordt, waar het niet mag, waar mensen niet mogen samenkomen of waar helemaal geen gemeente is. Heer, wij danken u voor alles wat u ons geeft en laat dan in stilte de lofzang tot u zijn, Heere. We hebben dat samen gezongen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. De lofzang is, zoals er eigenlijk staat, in stilte tot u. En laat er iets van die stilte er mogen zijn, van die verwondering, van dat klein worden onder wie u bent en wat u allemaal ons geeft, zoals we dat ook zullen zien in de Bijbel. Tegelijk hebben we gezongen dat een stroom van ongerechtigheid ons aankleeft. En Heere, dat we dat ook mogen zien. Al die dingen die er niet goed waren, maar ook die ontelbare dingen die wij niet eens zien en opmerken, maar die laten zien dat het van binnen zo boos is. En dat die boosheid er soms zo uitkomt. Heere, wij bidden u, wilt u onze zonden vergeven? Dan mogen wij ook onszelf klein voelen, onder wie u bent, onder die grote en die geheiligheid van u, opdat we zo klein worden en onze reinheid en zaligheid buiten onszelf bij de Heere Jezus zoeken en vinden. Wilt u ons vanmorgen nabij zijn? Wilt u ons helpen in de verkondiging van uw evangelie? Geef daarvoor uw wijsheid, geef daarvoor het inzicht dat het ook binnen mag komen, Heere. Wilt u wegnemen wat ons kan hinderen? Er kan zoveel zijn wat we mee de kerk ingesjouwd hebben, dat op ons hart ligt aan zorg, aan verdriet, of misschien wel aan vermoeidheid of aan andere dingen. We leggen dat allemaal voor u neer en wij bidden om een gezegende dienst, dat u aan het woord mag komen. Heere, gedenk zo ons, geef ons wat we nodig hebben. Wilt u met uw gemeente zijn op het rond van deze aarde, ook in Nederland, ook in onze protestantse kerk in Nederland, maar Heere, ook in alle andere kerken. En wilt u er wonen en werken door uw woord en door uw Heilige Geest? Dat vragen wij in de vergeving van onze zonden, de uitdelging van wat we verkeerd gedaan hebben. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in Lucas, het Lucas-evangelie, en daarvan het vijfde hoofdstuk. En we lezen vers 1 tot 11, Lucas 5, en daarvan vers 1 tot 11. Lucas 5, en daarvan vers 1. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genesaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de schare uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zei tot hem, Meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen. Toch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. En ze wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen. En allen die met hem waren over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En insgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, de medegenoten van Simon waren. En Jezus zei tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Ik wil met u stilstaan bij het 8e vers als kernmoment van deze geschiedenis, vers 8. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Tot zover de schriftlezing. We gaan samen zingen van Psalm 119, vers 6 en vers 8. Ik noem u Psalm 119 en daarvan het 6e vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd en ook het 8e. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. 6 en 8 van Psalm 119. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. De diensten voor zondag 11 februari zijn als volgt. Om 10 uur proponent P. van der Schee uit Hoevelaken. En om 6:30 s'avonds proponent M. Slingeland. De collecten vandaag zijn eerste plaats de verwarming, tweede plaats de plaatselijke gemeente en derde plaats het bouw- en renovatiefonds. En nog een andere mededeling, vanavond is er na de avonddienst een preekbespreking waarvoor u alle bent uitgenodigd, zo ik begreep. Voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. We gaan samen zingen van Psalm 119, vers 6 en 8. Boven de preek schrijven wij: Jezus geeft onderwijs. Jezus geeft onderwijs. En hij doet drie dingen. Hij geeft dus onderwijs, maar dat onderwijs geeft hij door drie dingen. Hij spreekt. Hij geeft een opdracht. En hij bemoedigt. Hij spreekt. Hij geeft een opdracht en hij bemoedigt. Dat is de manier waarop Christus hier onderwijs geeft. In de eerste plaats dus, Jezus spreekt. Gemeente, is een goede gewoonte om in de tijd tussen kerst en het begin van de lijdenstijd te spreken in de kerk over het werk, het leven van de Heer Jezus. En wij doen dat ook vanmorgen. Zomaar een klein stukje uit zijn optreden. Een stukje waarin hij handelt, maar waarin hij vooral onderwijst. Als de hoogste profeet en leraar. Als degene die ons laat zien wie zijn vader is en hoe hij werkt in, met en aan mensenlevens. Hij werkt en hij laat het zien in zijn woorden. Hij onderwijst en tegelijk doet hij wat. Hij werkt wat uit door zijn onderwijs. We zijn nog redelijk aan het begin van Jezus rondwandeling op aarde. De Heer Jezus is in Galilea, in het noorden van Israël, aan het meer van Tiberias, aan het meer van Galilea, aan het meer van Genezaret. Allemaal namen die datzelfde mooie meer aangeven. Misschien bent u er wel eens geweest. Als u in Israël ooit bent geweest, bent u vast daar ook wel geweest. Het ligt wat diep aan de andere, aan de randen, de bergen, enkele stadjes, prachtig gebied. En daar onderwijst de Heer Jezus aan de oever. En de menigte, de scharen, dringt op hem aan. Even dat woord scharen, dat is de menigte. Dat is eigenlijk een groep die je niet nader kan aanduiden. Dat zijn allemaal verschillende mensen. Dat zijn vaders en moeders. Dat zijn jongens en meisjes. Dat zijn geleerde mensen en minder geleerde mensen. Dat zijn rijke mensen en dat zijn arme mensen. Dat zijn gezonde mensen op het oog. En zieke mensen misschien ook wel. Allemaal verschillende mensen. Ze hebben helemaal niks met elkaar. Het enige wat ze met elkaar hebben, dat ze samen luisteren. Zoals je dat ook wel eens hebt, als je ergens naartoe loopt, als er iets te beleven valt en je gaat er naartoe, dan spreek je met mensen die je verder niet kent. Nou, zo is het hier. Allemaal verschillende mensen. Maar al die verschillende mensen, die luisteren naar het woord van de Heer Jezus. Ze zijn voor één ding op de been gekomen. Hij spreekt. En ze willen allemaal vooraan staan. En ze dringen op. En Jezus komt in het gedrang. En dan zegt hij tot de mannen die daar hun netten aan het schoonmaken zijn. Geef om één van jullie twee scheepjes. En het is precies het scheepje van Simon Petrus. Ze zijn bezig de net aan het schoonmaken, maar hij wil dat scheepje hebben. En hij vaart een stukje de zee op, laat zich varen en dan spreekt hij opnieuw. Jongens en meisjes, dat is zo'n mooi beeld, hè? Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je aan een meer was of aan het strand en daar waren mensen op een schip of een scheepje of een bootje en dan kon je precies horen wat ze zeiden. Dat komt omdat het water draagt. Het water dat zorgt ervoor dat de klanken, dat het geluid verder komt. En zo doet de Heer Jezus. Klein stukje, zodat iedereen hem hoort. En ik kijk even naar de Heer Jezus vanmorgen. Dit is een hele bekende geschiedenis. Hele eenvoudige geschiedenis ook eigenlijk. Maar ik kijk even naar hem. Wat een verlangen was er bij hem. Om dat woord van God te delen. Al die mensen. Zo verschillend. Maar ze hadden allemaal dat ene woord nodig. En hij spreekt het. Hij stuurt ze niet weg. Hij zegt niet, jullie zijn te simpel. Of jullie moeten hier eerst maar eens een beetje opknappen voordat je bij me komt. Maar hij geeft het woord. Hij verkondigt het. Het raakt me. Die schare die luistert. Ach, ze zijn allemaal verschillend. En de een komt uit nieuwsgierigheid. En de ander omdat hij het ook wel eens gehoord wil hebben. En er eigenlijk helemaal niet in gelooft. Maar ze worden een soort meegenomen. En het woord zal bij sommigen ook echt in het hart gedaald zijn. Jezus en de scharen. Raakt het ons niet? Al die mensen die soms het woord van God niet meer horen. Die je misschien kent. Maar die geen kerk van binnen zien. Die misschien wel geen Bijbel hebben. Jezus is bewogen. Bewogen met die mensen. En laat iets van die bewogenheid ons ook maar raken. Niet alleen over ons hier, zoals we hier zitten. Ook hele verschillende mensen. Maar wij kennen elkaar dan nog, tenminste. Maar ook al die mensen die elkaar niet kennen. En het woord van God horen. Jezus spreekt. Ja, wat spreekt hij eigenlijk? Waar heeft hij het over gehad? Maar dat staat er niet bij. Maar als je de evangelie leest, dan is het altijd één thema dat de Heere noemt. En dat is het koninkrijk van God. Bijna elke gelijkenis gaat erover. Het koninkrijk van God is als een zuurdesem. Is als een schat in de akker. Is als een sleepnet. Is als een penning die iemand kwijt is. Het koninkrijk van God. Dat God koning is. Maar dat de duivel in deze wereld gekomen is. En alles kapot maakt. Mensenlevens kapot maakt. Mensenlevens ruïneert. En als Jezus komt, dat hij komt met het woord van zijn vader. Dat mensen genezen worden. Dat mensen hersteld worden. Gezond. Dat mensen losgetrokken worden. Uit de macht van de zonde. Waar zelfs de dood overwonnen wordt. Dat is het woord van de Heer Jezus. Dat koninkrijk van God. In deze wereld die bol staat van de macht, van de zonde, van het kwaad van de duivel. Hij richt zijn koninkrijk op, zodat mensen ook echt gaan buigen. Gaan breken met de zonde. En gaan buigen voor die goede koning. Buig u ook al? Is de Heer Jezus nou echt koning geworden in je leven? Is de Heer nou de belangrijkste? Met zijn evangelie. Met zijn woord. En heb je het ook geleerd om nou eens te buigen. Om te bukken voor hem. Om niet recht overeind te blijven staan. Je eigen leven vorm te geven en vast te houden. Maar om voor deze koning te buigen. En kijk eens wat een goede koning het is. Hij zoekt het goede voor al die mensen die leven in het gebied van de zonde, de duivel en de dood. Om ze te behouden, om ze genade te geven. Jezus spreekt. En dan gebeurt er nog wat. Want op een gegeven moment houdt Jezus op. Onze tweede gedachte. Jezus geeft een opdracht. Op een gegeven moment houdt Jezus op met spreken. En ze schijnt naar het land weer toegeroeid. Petrus is binnengestapt met de netten die aan het schoonmaken was. Andere scheepje ook, die twee scheepjes van de mannen die met elkaar een soort vennootschap vonden. Ze waren vrienden en collega's van elkaar, die twee scheepjes. In één van die scheepjes stapt de Heer Jezus. En die schare wordt losgelaten. Ze gaan naar huis. Zoals ook wij straks naar huis hopen te gaan. Of naar de plek waar u moet zijn. Maar met dat woord, om daar nog eens over na te denken. Om dat nog eens op je af te laten komen. Wat betekent dat eigenlijk voor mij? Die schare gaat naar huis. En Jezus is even een ogenblik alleen met de mannen die later zijn discipelen officieel zullen worden. Hij kent ze al. Jezus is in het huis van Petrus al geweest. Heeft daar zijn schoonmoeder genezen. Maar ze zijn nog niet officieel aangesteld. Dat gebeurt pas in hoofdstuk 6. Maar hij kent ze wel. Jezus zegt, ga een stukje verder. En werp het net dan in het water. Jezus kent ze. Als je evangelie naast elkaar legt, dan zie je in Johannes dat de Heer Jezus Petrus al een keer ontmoet heeft. Er is al een band. Maar wat weet Petrus eigenlijk van deze meester? Kent hij hem echt? Wat is zijn geloof eigenlijk waard? Waaruit bestaat dat geloof? En juist om deze dingen aan de orde te stellen, doet hij wat hij doet. Ik kijk even naar Petrus. Hij is de stuurman. Hij is de baas. Hij staat ook altijd in de lijsten met apostelen bovenaan. Jezus zegt tegen hem, Petrus, werp je net in de zee. En dan komt Petrus pijnpunt. Heren, we hebben de hele nacht al gevist. En niets gevangen. En de nacht is toch de tijd om te vissen. Maar als u het zegt, zal ik het net overboord werpen. Petrus, Hij kende de Heer Jezus. Hij geloofde hem ook. Op uw woord. Hij laat zijn eigen overwegingen even rusten. Hij heeft zo zijn ideeën. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Petrus. Een gelovig, een gelovend mens. En dan, als ze dat net binnenhalen, dan is het een grote hoeveelheid vissen. En het net begint zelfs te scheuren. Een grote hoeveelheid. Het net dat ze pas nog schoongemaakt hadden, opgelapt. Dat net gaat weer scheuren. En ze wenken hun metsgezellen in het andere scheepje, het andere bootje, Andreas, Jacobus en Johannes, van dezelfde firma als zij, firmanten in dat vissersbedrijf, en ze verdelen de vissen over de bootjes, en dan nog hebben ze er te veel, want beide bootjes zinken bijna. Onverwacht krijgen ze zoveel dat ze het niet op kunnen. Ze zien iets van de macht en de glorie van de Heer Jezus. En als u er nou eens gestaan zou hebben, of jij, laat me gewoon eens meeleven met die geschiedenis. Een hele eenvoudige geschiedenis. We kunnen het ons zo indenken. Maar hoe zou u nou gereageerd hebben? Ja, verbazing natuurlijk. Verbijstering. Wat gebeurt hier? Ongeloof. Ja, zoiets van, je gelooft toch je ogen niet. Wat is dit allemaal? Wat een wonder van God. Je zou misschien heel verrast zijn. Of heel blij. Maar dan kijk ik even naar Petrus. En Petrus kennen we als iemand die altijd haantje de voorste is. Als iemand die altijd zijn mondje bij zich heeft, die precies weet wat hij moet zeggen, en soms al praat voordat hem iets gevraagd is, en soms dingen zegt die hij later terug moet nemen. Maar deze Petrus is stom verbaasd. Hij weet even niet wat hij zeggen moet. Dit krijgt hij niet klein. En het enige wat hij zegt is dit: Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En laten we eerlijk zijn. Dit is niet de reactie die we verwacht hadden. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar het moet toch een beetje verklaard kunnen worden. Waarom zegt hij nou niet bedankt? Of wat bent u groot? Maar waarom spreekt hij over zijn zonde? Er zijn wel mensen die zeggen, nou ja, weet je, Petrus, ge zei het wel, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En hij doet dat ook wel. Maar of dat hij het nou helemaal geloofde. Ja, dat kan natuurlijk. Wanneer is een geloof volmaakt? Wanneer is een geloof zonder twijfel? Maar was het daarom? dat Petrus zich zo klein voelt. Dat hij misschien toch niet helemaal op God vertrouwd had. Gemeente, ik geloof er eigenlijk niet in. Want daar zegt de tekst helemaal niks over. Wat is het dan? Waarom ziet Petrus zich zo ineens als een zondig mens? Wat is eigenlijk zondekennis? En misschien zegt u, nou ja, dat je toch op zijn minst een rijtje zonde op kunt noemen. Die je vandaag misschien al gedaan hebt. Misschien dit niet goed gedaan. Misschien een grote mond tegen je moeder gehad. Of tegen je vader. Of misschien helemaal geen zin gehad om naar de kerk te gaan. Of een ander ding. En je zou zomaar een rijtje op kunnen noemen. En dat is goed hoor. Want we moeten bij zondekennis ook oppassen dat we niet heel algemeen blijven. En dat we zeggen, we zijn zondige mensen. En je kunt niet één zonde aanwijzen. Dat komt ook voor. Maar is dat nou zondekennis? Wat is zondekennis? Gemeente, als je ziet wie je zelf bent, vergeleken bij de heiligheid en de grootheid en de majesteit van God. Op catechisatie leg ik het wel eens zo uit. Het is een wat simpel beeld. Maar dan teken ik een lijn op het bord. En dan vraag ik, jongens, is die rechts? Nou ja, een beetje. Nou goed. Ik leg er een liniaal langs. En dan zie ik dat hij uit het lood is. En dat die kronkelt, ja, als die liniaal er langs gaat, dan, ja, dan zie ik het echt ook wel, dat die helemaal niet zo recht is als die lijkt. En dat je dat ook heel moeilijk kunt, eigenlijk. Rechte lijn zo uit je hoofd, met je hand tekenen, als je daar niet voor opgeleid bent. Maar zou dat zondekennis zijn? Dat wij ineens zien wie nou de Heere is. Zo groot. Zo heilig. Zoals Jesaja dat zag toen hij in de tempel was. En zei, wee mij, want ik verga. Weet u wat, Petrus ervoor, dat past helemaal niet. God en ik. Dat past niet. Dat is net zoiets als stro en vuur. Benzine en een aansteker. De heilige. En dan een mens. Gemeente, Simon ziet ineens wie Jezus is. En dan ziet hij ook ineens wie hij zelf is. Een zondig mens bij een heilige God. En dan zegt de Bijbel, ja, maar voor zulke mensen ben ik nou juist gekomen. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat nou niet bij elkaar past. Dat breng ik bij één. En dat brengt bij de derde gedachte. Petrus voelt zich klein, maar Jezus bemoedigt, Jezus onderwees, Jezus vraagt iets, steekt nou af naar de diepte en daar gebeurt dat wonder. En de Heer Jezus zegt nog iets. Wie ben ik? Dat gaat er op Petrus heen. Vergeleken bij die grote God. En nu is het goed om dat, nog even wat ik aan het begin zei, even wat verder uit te werken. In het begin zei ik, Jezus geeft onderwijs. En dat doet hij Petrus. En dat doet hij via Petrus ook aan ons. Je ziet hoe hij met en in en aan mensen werkt. En dan neem ik nog een paar aspecten van deze geschiedenis. Is er even wat meer uit? Gemeente, wat mij nou zo opvalt. En dat valt ons allemaal eigenlijk wel op. Dat onverwachte moment van Petrus' belijdenis. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ja, dat is eigenlijk toch wel een wonderlijk moment. Nogmaals, je had kunnen zeggen van, nou ja, hij is onder de indruk. Maar waarom nou zijn zonde? Als de Heer Jezus nou een hele diepe, scherpe preek gehouden had over de zonde. En dat Petrus dan aan het eind van die preek had gezegd, ja, Heere, ga uit van mij, want ik ben inderdaad zo'n zondig mens. Als hij nou heel erg benadrukt had wat God vraagt en wat wij niet kunnen, ja, dan hadden we het misschien een klein beetje verwacht, deze reactie. Maar nu hij overweldigd wordt door de macht van God. Maar is juist dit geen mooi moment? Of geen heel diep moment waar Petrus als in een flits ineens ziet, dit past niet bij elkaar. Gemeente, God is vrij hoe hij een mens leidt en hoe hij een mens onderwijst. Daar is hij vrij. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat op tal van manieren. Maar hoe het dan ook gebeurt, is toch wel heel belangrijk dat ze daar elkaar ontmoeten. Wie ben ik? Een zondig mens. En hoe je daar ook komt, dat je daar komt, dat is toch het belangrijkste. En heeft God zoveel wegen om dat te bereiken. Als je maar ziet wie hij is, dat past eigenlijk niet. Gemeente, zien we hoe God werkt. God is zo vrij in de manier waarop hij werkt. God brengt een mens waar hij wezen moet. En de Heer Jezus doet dat ook. Hij heeft dat helemaal in zijn hoofd gehad. Hij heeft dat zo geleid dat ze eerst niks vingen. Dat ze dan de zee opgaan. En hij heeft dat geleid. Al die vissen. Maar hij is het ook. Die op dat moment. De ogen van Petrus opent. Wist Petrus wie die was? Vast wel. Had hij gestaan onder de prediking van Johannes de Doper? Wellicht, we weten dat niet helemaal zeker, maar het zal waarschijnlijk wel. Maar hoe dan ook. Nou ziet hij het pas echt en zo intens. Gemeente, wat mij nog meer opvalt, zomaar in deze geschiedenis, dat God met mensen zijn eigen weg gaat. In een gezin krijgt elk kind, denk ik, hoop ik, dezelfde opvoeding, dezelfde regels, dit mag wel, dat mag niet. Er wordt niemand voorgetrokken, als dat wel zo is, moet u daarmee stoppen. Elk kind is uiteindelijk hetzelfde. Geen voorkeur, geen wegstoppen van mensen, iedereen gelijk. En toch zal elke ouder, intuïtief, elk kind behandelen zoals die is. Want ze hebben allemaal hun eigen karakter. En ze hebben allemaal hun eigen inborst. En ze hebben allemaal hun eigen manier van aanpak. Dus bij alle eenheid die er is, is er ook wel onderscheid. En zou dat dan bij de Heere niet zo zijn? Zou dat bij de Heere dan anders zijn? Zou hij niet elk mens weggaan die past bij deze mens? Die felle Petrus, met die enorme hoogte. Er is niemand die zo hoog spreekt over de Heer Jezus dan Petrus. U bent de Christus. Hij doet het namens allen, maar hij zegt het. Maar het volgende moment zegt hij, ja, maar het hoeft niet hoor, het lijden en sterven. En weer een ander moment is hij het die zijn meester verloochent. Petrus, een man van enorme hoogten, maar ook enorme diepten. Niemand sprong overboord in de storm, behalve Petrus. Heere, zeg dat ik tot u kom en ik kom. En hij stapte zomaar op de golven. Maar niemand zakte ook weg. Deze Petrus, zo bijzonder, God gaat met hem een eigen weg. God maakt geen confectie. Het leven van een mens doet mee. Maar tegelijk brengt hij al zijn kinderen aan zijn voeten. En leren ze allemaal wat genade is. Ik wil hier nog één ding aan toevoegen. Als ik zo Christus aan het werk zie, dan zie ik nog iets. Dan zie ik een man, Petrus, die het uitspreekt. Zo diep en zo intens getroffen door wie God eigenlijk is. Hij ziet het ineens. En wie is hij dan? Diezelfde Petrus die zo heel mooi over de Heer Jezus kan spreken. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En tegelijk is dat diezelfde Petrus die ook dat moment zegt, ja maar dat lijden, Heere, dat hoeft toch echt niet. U bent wel de Christus, maar lijden hoeft niet. En dan zegt de Heer Jezus later tegen hem, Satanas, je bedenkt de dingen die van jezelf zijn en niet die van God zijn. Gemeente, wat heeft de Heer in een werk met zijn kinderen? Petrus is er nog niet. Ook hier niet. Hij is niet klaar. God gaat zijn weg. Door al die omstandigheden van zijn leven heen. Om Petrus te brengen en telkens opnieuw te brengen waar hij wezen moet. Zie u hoe de Heere werkt. Hier deze gebeurtenis. Straks weer een andere. Je zou het hele leven van Petrus na kunnen gaan. Hoe God deze man onder handen neemt. Hoe hij met en in en aan hem werkt. Zo doet God. Zo onderwijst hij. En zo doet hij nog. Je leert niet alles op één dag. Hij werkt. Door zijn woord. Door zijn geest. En hij werkt op dat mensen komen telkens weer opnieuw. Aan zijn voeten. En omdat ze telkens meer opnieuw leren wat genade is. Niet één keer en dan klaar, maar elke keer weer opnieuw. De Heer heeft soms zoveel geduld met zijn kinderen. Met Petrus. En met u. En met jou. En met mij. Jezus werd die wonderlijke gebeurtenis in het leven van Petrus, hier bij die boot. Waar Jezus spreekt, waar hij zomaar een opdracht geeft. En waar ineens de bliksem inslaat, of om het zo te zeggen, de genade van God zijn leven laat zien. In zijn leven laat zien wie die eigenlijk zelf is. We zien God aan het werk. Laten we dat nou nog even wat samenvatten. Zo de boodschap van deze tekst voor onszelf nou eens heel helder zullen krijgen. We zien hoe God met Petrus werkt. En niet alleen met Petrus. Want dat doet hij nog. En hij werkt vrij. En hij werkt zoals hij dat wil. En hij werkt met geduld. En hij werkt met een onvoorstelbare wijsheid. Waar je alleen maar heel stil over verwonderen kan. Maar we zijn toch een paar dingen, die leg ik u toch voor. En die leg ik mezelf voor en de luister nog even naar. Ik ga nog even terug naar het begin van de preek. Waar die gemeente, of die menigte moet ik zeggen. Ze hadden niks met elkaar gemeenschappelijks. Maar die menigte luisterde. En Christus sprak over zijn koninkrijk. Zou het daar niet geweest zijn dat Petrus zat te luisteren? En dat woord zomaar bij hem binnendrong. Dat de Heilige Geest zomaar zijn hart opende, niet alleen toen, maar zo vaak. God bindt ons aan zijn woord. Aan zijn evangelie. Aan de prediking daarvan. Aan het woord dat open gaat zoals het er staat. Gewoon maar dat eenvoudige verhaal. Waar gewoon maar de dingen gebeuren. Waar roept God ons toe op? Om te luisteren naar zijn woord. Om te buigen voor zijn woord. En dat zo die band gelegd wordt. Met de Heer Jezus. In het evangelie. Door de prediking. Toen Petrus zijn netten zat te schoon te maken en Jezus spreekt hem, toen ineens toen moest hij de zee op. Zo werkt God in Petrus, maar ook in Andreas en in Johannes en in Jacobus. God vraagt. En hij roept ook. Gooi dat net nou eens overboord. Ook al heb je niks gevangen. Ook al geloof je er misschien helemaal niet in. Gooi dat net nou eens overboord. Zou God niet een wonder willen doen? Hij zegt, maar ik geloof het helemaal niet. Kijk dan eens aan die man die het zegt. Ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Jezus wordt bekend. Hij onderwijst. En wat is het dat hij onderwijst? Wie hij zelf is. En dan nog iets. Elke christen zal iets leren van zijn eigen zondigheid. De weg die God gaat is vrij. Dat zien we in deze geschiedenis. Maar iedereen zal het zien. Dat past niet bij elkaar. U brengt het wel bij elkaar. Maar het past eigenlijk niet. Petrus had het wel heel goed gezien. Ga uit van mij. Ja, hij meende dat wel niet helemaal, want hij hoopte natuurlijk dat de Heer Jezus niet weg zou gaan. Maar hij had het wel goed gezien. Dat past niet. En dat is iets wat de Heer Jezus telkens gaat onderwijzen. Want ze gaan op pad. En waar loopt dat pad naartoe? Dat is uiteindelijk Golgotha. En waar God laat zien, dat past ook niet. Die heilige God en een zondig mens, dat past niet. En toch past het wel. Omdat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat we leven zouden door hem. Het gaat passen. Omdat Christus gaat sterven aan het kruis. En juist daar. En straks leert Petrus het. Met Pinksteren nog wel het meest. Maar hij het eindelijk gaat zien. Zo past het. Bij een kruis. Waar een mens leert buigen. Om dat onmogelijke te zien. Zondige mensen. Die met God verzoend worden. Door het kruis van de Heer Jezus. Daar werkt God op aan. Ook met zijn discipelen. Daar gaat het op aan. En dat is ook belangrijk in ons eigen leven. Wat is dat kruis nou voor mij? En als we al te veel denken dat het past God en ons, dan moeten we op gaan passen. Want Petrus heeft iets heel goeds gezien. Nou, het laatste. Wat leren we nou nog meer? Nou, dat wie hem volgt, ook hem dient. Jezus roept. Het zijn vissers. Jezus zegt, je zult visser worden van mensen. Je zult met mij meegaan. Straks zul je het evangelie brengen. Dat is natuurlijk een heel bijzondere roeping. Maar het is wel een roeping die ook voor ons geldt. Ook al ben je geen dominee, zou het kunnen worden. Of geen ouderling. of geen diaken? Ben je, om het zo te zeggen, maar een gewoon mens? Als niet alsof die andere mensen niet gewoon zouden zijn. Maar ben je maar een gewoon kerklid? Dan nog. Die opdracht. Volg mij. En ook die opdracht om er eens iets van te vertellen soms. Om er zomaar eens iets van te delen. De plaats waar je werkt, moet je zoeken naar mogelijkheden. Mag je ook om bidden? Om dan zo ook een klein vissertje te worden. Een klein vissertje. Het hoeft niet zoveel te zijn. Onlangs sprak ik iemand uit onze gemeente. Ze is eigenlijk maar net christen. Ze komt helemaal uit niks. Ze zat bij de vader te waken. En naast die vader, die heel ziek was, lag een andere man die zijn euthanasieverklaring al op zak had. Voor hem hoefde het niet meer. En ze zat zomaar bij haar vader en ze begon voor die vader zomaar heel zachtjes te zingen. Zomaar heel simpel. De volgende morgen gebeurde wat aparts. Die man vroeg, wie was dat? Was dat jouw dochter die aan het zingen was? Hij zei, ja. Hij zei, het heeft me heel diep geraakt. En hij scheurde, om het zo te zeggen, zijn euthanasieverklaring kapot. God werkte op zijn heel simpele manier. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Als je maar doet wat je moet doen. God werkt en zei: alles verlatende zijn hem gevolgd naar het kruis en toen de wereld in. Wat is vrucht van de prediking? Ik zei er net, toen de preek af was, stuurde Jezus die mensen naar huis. Wij gaan ook weer naar huis. Om dat woord van die onderwijzende Christus is mee te nemen en te overwegen. Ook voor je eigen leven. En ook je eigen leven er eens naast te leggen. Ben ik nou zijn discipel? Dan mag ik zo op zijn leerschool zitten. Amen. Wij gaan er samen van zingen. We doen dat met 147. Psalm 147, vers 2 en 3. Psalm 147, vers 2 en 3. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere in de hemel, we hebben het zo net gezongen, dat uw wijsheid oneindig is. En dat Petrus helemaal niet gedacht had dat hij dat allemaal zou meemaken en dat het deze uitwerking om in zijn leven zou hebben. Maar dat u zo wel werkt en dat u dat soeverein doet. U laat zich de wet ook niet voorschrijven, maar u werkt in mensenlevens. Opdat ze komen bij dat kruis waar datgeen wat eigenlijk helemaal niet kan. Zondige mensen en een heilige God, waar die bij elkaar gebracht worden. En dat u zo werkt, Heere, opdat ook ons leven van die genaderijke werking van u getuigt. Dat u met ons bezig bent. Door de prediking. Heere, bewaar ons ervoor om wat maar een beetje aan de kant te schuiven, alsof het allemaal niet belangrijk zou zijn. Want u wilt erdoor werken, als die hoogste profeet en leraar. En soms onder helemaal onverwachts. Heere, wij bidden u, wilt u zo werken? Dan gaat u met elk mens zijn eigen weg. Ieder mens is ook verschillend, maar er zijn wel van die momenten waarop ze elkaar herkennen. In die heiligheid van u. En in de zondigheid van zichzelf. Maar ook in dat kruis van de Heer Jezus. En in dat leven met u. Doe ons dan ook maar vissertjes worden. Al was maar een hele kleine manier. Juist maar die op zijn eenvoudige manier werkt u soms. Zo heel eenvoudig wat we helemaal niet kunnen bedenken. Maar u werkt wel zo. En Heere, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden. Heere, als we nou naar huis gaan, geef het we er zo met elkaar nog eens over door mogen spreken. En dat voor onszelf nog eens mogen overwegen. Bewaar ons ervoor, Heere, om eigenwijs te zijn. Want die wijs is in eigen oog, komt er nooit. Maar juist wie hem nederig valt en voelt, zal van u zijn wegen leren. Hoor ons zo in de vergeving van onze zonden, in de uitdelging van het kwade. Hoor ons om Jezus wil. Wilt u ook weer ons brengen waar we worden verwacht? Of moeten zijn uit genade alleen? Amen. 146, vers 3. En 4, 146, 3 en 4. ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.